Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen, welkom bij Leven in muziek. Vandaag praat ik met een zangeres, een singer-songwriter die hoge ogen gooit met haar prachtige Groningstalige liedjes. En dat terwijl ze pas op latere leeftijd het Gronings echt leerde. Marlene Bakker werd geboren op 22 augustus 1984 in Niezijl. En toen stond dit op nummer 1 in de top 40.
Are we living in a land where sex and horror are the new gods?
Marlene Bakker, welkom.
Dankjewel.
een boel geweld wel. Dit was Frankie Goes to Hollywood, The Two Tribes.
Ja.
Ken je het?
Ja, ik ken hun wel, maar dit liedje is me niet echt bijgebleven of zo. Nee.
Je kijkt ook niet bijster blij bij dit liedje.
Nee, dat is niet echt mijn ding.
Nee, hè? Nee. Goed, gaan we snel door.
Oké. Okay.
Jeetje, jij hebt twee albums op je naam staan die allebei ontzettend goed ontvangen zijn. In december stond je nog in de stad Schouwburg in Groningen. Gaat het zo goed als het lijkt dat het gaat met je?
Ik mag niet klagen. Nee, er gebeuren hele mooie dingen waar ik heel dankbaar voor ben. Dus ja, dat is heel fijn.
Ja, de stad Schouwburg is toch niet een plek waar iedere artiest zomaar terechtkomt?
Nee, en dat went ook niet. Het blijft een hele magische, mooie plek. Een enorme eer om daar te mogen staan. Ja,
ja, maar dat is best heel snel, toch? Als je kijkt 2018, eerste cd en dat je gewoon al in de Schouwburg staat.
Ja. Ja, had ik ook niet verwacht, hoor. Ik weet nog wel dat ik een soort van plan voor mezelf maakte. En dat ik dacht, oh, als ik ooit in de Schouwburg mag staan, misschien lukt dat wel na 10 jaar of zo. En mijn album kwam in 2018 uit inderdaad. En einde van het jaar stond ik al in de stad Schouwburg. Dat was bizar.
Te gek.
Ja, dat was heel gaaf.
Dat zegt wat over hoe dat album toen ontvangen is.
Ja.
Gaan we natuurlijk nog over praten.
Leuk.
Maar 2018, dat is al een heel eind in jouw leven. Dus we moeten even helemaal weer afdalen naar dat moment in augustus dat jij geboren bent. Opgegroeid het eerste deel in Niezijl.
Ja.
Vertel eens, schets eens je gezin waarin jij geboren werd.
Ja, nou, ik heb een oudere zus, 6 jaar ouder. En een jonge broertje, ongeveer 6 jaar jonger dan ik. We woonden daar aan de Oude Haven in Niezijl, aan het water, bij een bruggetje. Heel mooi oud huis, wat mijn vader toen de tijd helemaal zelf heeft opgeknapt, jarenlang. Eigenlijk toen mijn zus werd geboren, toen zaten ze nog midden in die verbouwing. Heel mooi huis, prachtige ruimtes, hele grote ruimtes, veel ramen.
Je weet het dus ook allemaal nog heel goed.
Ja, dat huis. Een huis is altijd zo'n onderdeel van je familie. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik vind het altijd heel erg onderdeel van je leven. En het was gewoon een heel mooi huis met heel veel historie. En ik had een hele mooie slaapkamer helemaal bovenaan, vooraan in het huis. Dus ik keek ook heel mooi uit op de straat.
En wat voor kind was je?
Heel dromerig. Kon ik heel makkelijk wel alleen zijn. Werd ook wel eens gezegd, ja, je kon Marlene gewoon ergens neerzetten. En na een uur zat ze er nog, weet je wel, gewoon lekker een beetje te spelen en zo. Terwijl mijn zus ging er altijd vandoor. Maar ik bleef altijd wel een beetje op mijn plekje zitten en ja, was altijd wel heel erg aan het fantaseren over van alles. Met Barbie spelen, Duplo en altijd de werelden verzinnen en zo. Daar helemaal in verdwijnen.
Je had niet zoveel nodig?
Nee.
En zingen ook al?
Ja, zingen was dat was eigenlijk al heel snel dat ik dat deed. Er was ook altijd heel veel muziek in huis. Dus mijn moeder die draaide heel veel muziek. Had een hele goede, brede muzieksmaak. Dus ik kreeg al heel vroeg heel veel mee. En mijn zus had ook een enorme liefde voor muziek. Dus weer veel alternatieven. Dus daar kreeg ik ook al heel veel mee. Dus ik had geluk dat ik al heel snel heel veel ondergedompeld werd in allerlei genres. Dus dat heeft enorm geholpen.
En dat stond dus ook veel aan thuis?
Ja. Mijn moeder luisterde heel veel Frank Boeien. Maar ook wel heel breed. Er kwam van alles voorbij. Ze maakte altijd tapejes. Varia, en dan een nummer had ze er dan achter. Nou, er waren echt wel 50 Varia-tapejes en die werden thuis gedraaid, maar ook in de auto. Ja. En dan zongen we altijd mee. Dat was echt
Super.
We ook. Het ja, hele gezin.
Het hele gezin zong mee. Oh, ja? Ja. En dan hadden we al koortjes en mijn vader dan heel laag en wij dan wat hoger. En wij zaten dan achterin en ik weet nog dat ik altijd zo bij het raam zat en dan weerkaatste mijn stem altijd zo tegen de autoruit. Dus dat was een soort van mijn eerste microfoon, omdat je dan je stem zo terugkaatst hoort. Dus ik was al heel bewust bezig met hoe klinkt mijn stem, hoe zing ik en koortjes verzinnen.
En ja. Dacht je toen ook al, dit klinkt best goed?
Ik was er gewoon van aan het genieten. Ik vond het gewoon heel erg fijn om te zingen.
Ja,
ja, dat was het gewoon. Ja.
Die muzieksmaak van jouw moeder en zus hebben geleid, denk ik, tot Kate Bush.
Ja.
Dat is dan niet meteen een artiest die ik verwacht bij een klein meisje.
Goh, ja. Maar ja, het was wel een vrouw.
Was het wel voor jou?
Ze zong heel sfeervol. Het had wel iets sprookjesachtig. En ik weet nog, mijn ouders die hadden samen zo'n verzamelde collectie vinylplaten. En het stond daar in kisten. Dus ik ging daar dan doorheen met mijn handjes. En toen kwam die plaat Never Forever. Die haalde ik zo uit die bak. En het heeft een hele mooie voorkant. Het is zo getekend. Je ziet haar dan getekend. En dan onder haar jurk komen dan allemaal wezens tevoorschijn. Monsters en dieren en zo. En ik weet nog dat ik die plaat zag, dat ik dacht, wow, wat is dit, weet je wel? En dat ik hem opzet en dat eerste liedje wat je dan hoort is Babushka. Ja, het is gewoon dat je meteen... Ik was meteen gewoon heel erg geïnteresseerd. Zo van, oeh, dit klinkt interessant. Waar gaat dit over? En wat een mooie stem, heel helder, heel gaaf.
Dus dat maakte meteen zoveel indruk dat ja. Hij nu op jouw lijst belandt.
Absoluut, ja.
Kate Bush. Gebeurt daar op het eind?
Ja, ik denk dat er allemaal glaswerk
ja,
valt.
Ja, toch?
Maar dit is ook een album wat ze zelf heeft geproduceerd. En dat vind ik heel cool, want dat kan je echt horen. Er zit een bepaalde creativiteit in, helemaal voor die tijd. Dat is echt heel gaaf.
Dat denk
heel
je dat
uniek.
Als je een producer hebt, dat dan niet...
Ik denk als je zelf of mede produceert, dat je muziek echt heel eigen wordt. Hè? Omdat je dan echt helemaal je eigen fantasie en creativiteit erin kwijt kan. En ik denk dat makers juist hele andere ideeën weer hebben dan producers, tussen haakjes, zeg maar.
Ja, die houden misschien ook veel meer rekening met wat scoort.
Ja, of er zijn wat... Ja, inderdaad.
Ja. Wij zijn nog bij de hele kleine Marlene in Izel, basisschoolleeftijd. Maar dan ben jij 10 en dan verhuizen jullie naar
ja.
Smeerding.
Klopt.
In de buurt van Onstwedde.
Ja, ja. Heel
waarom
klein,
was dat?
Waarom was dat? Mijn ouders die waren wel eens in Smeerling geweest. En ze hadden toen al tegen elkaar gezegd... Oh, als we hier ooit kunnen wonen, dat zou toch wel geweldig zijn. En toen kwam er een huis dus te koop. Dat zagen ze in de krant volgens mij staan. En toen hadden ze meteen zoiets van, oh, daar moeten we op reageren. En ze zijn er toen langs gegaan, een gesprek gehad met de bewoners van toen. En dat klikte heel erg goed. Dus toen werd het hun gegund. Dus ja, verhuizen naar Smeerling.
Ja, maar dan staat het leven van een meisje van 10 toch wel op zijn kop.
Ja, best wel. Ik moest er ook wel eventjes aan wennen. Van een dorp ineens naar een heel klein gehuchtje. En fietsen naar school. Want ik kon eerst lopen naar de basisschool. En nou, Onstwedde is ook wel een ander dorp dan Niezijl. Het Gronings was daar ook veel meer aanwezig op de basisschool. Kinderen die spraken daar ook gewoon Gronings. En in Niezijl was dat eigenlijk niet zo. Dus dat was wel een verandering inderdaad. Maar ja, die hele streek, Westerwolde, was... Ja, als een sprookje. Het is zo mooi daar, die natuur. En dan opgroeien in een oude Saksische boerderij. Dat was natuurlijk heel erg gaaf.
Dat kon je al snel wel waarderen.
Ja, ik weet nog dat ik voor het eerst dat huis inliep. En dat ik echt dacht, wow, wat is dit? Zo mooi oud, weet je wel. En ik kan me nog de haard herinneren. En er hing een hele grote dennenappel aan de haard. Die hadden de vorige bewoners daar laten hangen. Dat heb ik onthouden. Ik weet eigenlijk niet eens waarom, maar ik vond dat heel mooi.
Nou, daarom waarschijnlijk.
Ja.
Ja, het indruk gemaakt.
Ja.
Ja. En je ouders hadden een antiekzaak?
Ja, nou, niet meteen. Mijn moeder die had wel wat banen gehad. En we kwamen daar te wonen. En toen had ze zoiets van, goh, wat zou ik gaan doen? En toen had een overbuurvrouw tegen haar gezegd, ja, maar jullie houden toch zo van antiek? Waarom begin je niet een winkel? En toen dacht ze, oh god, dat is eigenlijk best wel een goed idee. Ze waren al best wel veel aan het verzamelen. Dus mijn moeder is toen die winkel begonnen, heel stoer. Gewoon allerlei opleidingen daarvoor gedaan. En dat ging gewoon, dat breidde zich uit. En mijn vader die werkte eerst nog bij Renk Xerox en die is toen gestopt daar. En die heeft toen het restauratiedeel opgepakt. Dus ze hebben dat samen helemaal opgebouwd tot wat het nu is met een hele grote webshop en ze verkopen wereldwijd naar Japan, Australië, Amerika. De zandzeepsoda's die gaan de hele wereld over. En het is gewoon heel gaaf. Ze weten er ook ontzettend veel van. Ze hebben heel veel kennis. En het is natuurlijk heel mooi dat je alles wat je binnenkrijgt, dat je dat ook kan restaureren en zo. En mijn vader is ontzettend handig. Dat is niet normaal. Die kan echt van elektronica tot kabinetten restaureren. Dat kan die allemaal. En mijn moeder weet weer heel veel van allerlei antiek en allerlei soorten antiek, dus ze vullen elkaar heel goed aan. Dus het was
en dus nog steeds is dat in smering gaande.
Ja. Dus antiek en oude dingen behouden stond altijd heel erg centraal in de familie op allerlei verschillende soorten manieren.
Ja, jij zei, je noemde al even, het Gronings was en is denk ik in Onstwedde veel meer aanwezig, in ieder geval dan jij gewend was.
Ja.
Jij bent het niet. Heb je het niet meegekregen van huis uit?
Nou ja, mijn hele familie is Gronings. Dus mijn ouders spreken met elkaar Gronings. En ook met familie en buren en vrienden. Maar er werd altijd een automatische schakel gemaakt naar ons in het Nederlands. Dus er werd nooit van mij verwacht dat ik Gronings sprak. Dus dan deed ik dat ook niet. Dus dat werd niet gestimuleerd op die manier. Maar ik was er wel heel erg mee omringd. En stiekem zit er heel veel Gronings in mijn Nederlands. Dus ik hoorde het wel heel veel. Dus het is wel echt onderdeel van mij. Maar echt vloeiend spreken vind ik nog steeds wel lastig, ja.
Maar is dat een bewuste keuze geweest van je ouders om jullie in Nederlandstalig op te voeren?
Ja, in die tijd werd er gezegd dat je kinderen beter geen streektaal kon leren, want dan zouden ze een achterstand oplopen. En inmiddels weten we wel beter natuurlijk. En is het heel goed om meertalig te worden opgevoed. En is het eigenlijk alleen maar heel erg goed voor je hersenen. Dus dat is jammer dat de tendens vroeger was. Ik had gewild dat het anders was, maar helaas is dat niet zo.
Nee. Nou, best knap ook wel. Nederlands tegen je kinderen spreken en dan onderling weer Gronings. Dan...
Ja, dat ging zo onbewust.
Ja. Ja. We gaan heel veel over muziek praten. Dat krijg je natuurlijk ook een beetje als je een zangeres uitnodigt in dit programma.
Ja.
Want jij ademt muziek, heb ik al wel een beetje gevoeld. En de Granberries is de volgende op de lijst.
Ja, ja.
Waarom?
Dat is ook iets wat ik ontdekte op de basisschool. Een beetje zo rond groep 7, denk ik. Ja, ik weet niet eens meer hoe ik het heb ontdekt, maar ik vond dat hele gave muziek. Het was een beetje, toen ik zat te denken van ja, waarom eigenlijk? Het was een beetje de Cressup van die tijd of zo, maar dan uit Ierland. Ook die liedjes. Ik vond dat gewoon heel erg cool. Ik vond haar ook wel een hele bijzondere verschijning met dat korte haar. Ik vond haar heel stoer. Ja, ik heb die platen echt grijs gedraaid met een ander vriendinnetje wat er ook helemaal fan van was. En zaten we dat gewoon de hele tijd op repeat te luisteren. Ik weet nog wel, op een gegeven moment zaten we een keer in haar slaapkamer en er was één liedje wat ons heel erg raakte. En dan hadden we dan continu opnieuw gingen we dat afspelen. En een half zitten janken in die slaapkamer. Dat haar moeder op een gegeven moment ook naar boven kwam. Van, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen hier, weet je wel? Maar dat we gewoon als een stel bakvissen gewoon die muziek de hele tijd te luisteren. Maar dat was een hele geconcentreerde periode in mijn leven. Op een gegeven moment was dat ook gewoon helemaal over. En heb ik dat nooit meer geluisterd. Tot nu toe, zeg maar. Dat jij mij vroeg van, goh, welke liedjes gaan we luisteren? Ik dacht, oh ja, shit, die Cranberries. Dat was wel iets wat...
Dat was toen iets.
Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe het voelt als je hem nu weer hoort.
Ja.
We gaan luisteren naar Ode to My Family. Thank you. De Cranberries. Toch leuk om dat weer eens te horen. Mm. Marlene, jij bent een dromerig meisje dat graag zingt. En dan is de basisschool zit erop en dan moet je naar de middelbare school. Mm-hmm. Waar ging je naartoe?
Ik ging naar het Ubbel Emmius in Stadskanaal. Dus dat is een uurtje fietsen. Van
zo.
Ja. Ja.
En dat deed je dus op de fiets?
Ja. Ja, maar dat vond ik niet erg hoor. Ik vond dat wel heel erg lekker. Ik had een Discman, dus één cd was gewoon één ritje, zeg maar. Dus dat was gewoon heerlijk verdwijnen in de muziek en dan door die weilanden heen fietsen naar school.
Ja, hoe was het op school voor jou?
Ik vond school zelf niet echt heel erg leuk. Het was een beetje een moedje, maar ik was wel heel erg braaf. Ik deed altijd mijn huiswerk. Ik weet nog wel dat ik op een keer tegen mijn moeder zei van, ja, maar weet je wel dat ik altijd mijn huiswerk maak? En dat mijn moeder ook echt dacht, goh, hier ga ik niks van zeggen. Ik laat haar maar mooi een beetje geworden, weet je wel. Ja. Maar ik was gewoon heel braaf, heb ik altijd mijn huiswerk. En,
maar van waar die opmerking dan? Een soort, wat was dat?
Nou, dat ik me ineens realiseerde van wat ben ik eigenlijk braaf? Ik maak altijd mijn huiswerk. Weet jullie dat wel eigenlijk? Dat was een realisatiemoment, denk ik. Ja. Dus ik deed dat gewoon. En dan hadden we gegeten s'avonds. En dan ging ik heel snel mijn huiswerk afmaken. Of ik zorgde dat ik dat in de middag al af had. Want dan kon ik daarna gewoon lekker muziek maken. Ik had een piano op mijn slaapkamer. Dus dan kon ik gewoon lekker aan de gang met mijn muziek.
En wat ging je dan doen?
Ja, gewoon een beetje pielen. Gewoon liedjes schrijven, dingen uitzoeken. En ik had een tape recordertje. En dan nam ik al mijn ideeën op. Dus ik denk ergens rond mijn 14e... begon dat ik echt gewoon behoefte had om zelf liedjes te schrijven.
En kan je uitleggen wat voor liedjes dat waren?
Ja, wat liefdesliedjes. Allemaal in het Engels toen ook nog. Maar wel heel leuk. Ik had op de middelbare school ook een vriendin, Carla, en die speelde gitaar. Ook best wel goed gitaar. En daar ging ik liedjes mee schrijven. Dus dat was te gek. Ja, dat was heel tof.
Heb je ze nog?
Ik denk het wel. Ik denk dat het ergens op zolder in een doos ligt. Ik zou dat eens een keertje weer bij moeten pakken.
Ja,
inderdaad.
Toch?
Ja, gewoon, wat maakte ik toen eigenlijk? Ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig.
Ja, naar. Wat voor stijl? Wat voor,
Ja, met Carla was dat heel erg grungy. We waren echt heel erg fan van Hole en Nirvana en dat soort dingen en zo. Dus we probeerden dat een beetje te imiteren wel. Echt een beetje die grunge muziek.
Dus het dromerige meisje is ineens een dikke alto geworden?
Ja, die Cranberry periode die was ineens afgesloten. En ineens ontdekte ik de grunge en de rock inderdaad. Ja.
Wat grappig.
Ja, dus ik had ook echt blauw haar en ik mocht het niet helemaal verven van mijn ouders, maar ik mocht dan wel stukjes. Dus ik had van die stroken gekleurd haar. Yeah. Yeah. Echt heel vet. Daar was ik heel blij mee dat dan wel mocht. Dus en ik had posters van Courtney Love op mijn kamer en ik vond haar stijl ook wel heel gaaf. Ze had van die beetje vintage-achtige jurkjes deed ze aan. Dus wij gingen dan ook langs de kring lopen en kijken of we daar ook iets soortgelijks konden vinden en zo. En ik had Dr. Martens aan. Dus ik was wel een beetje een alto. Maar
ja,
een beetje veel.
Ja, echt alto. Ja. Ja, je was je tijd ver vooruit met de vintage.
Mede dankzij Courtney Love natuurlijk. Ja. Ja.
Nou ja, want we gaan ook naar Courtney Love, moet ik zeggen, luisteren. Mm. Dan gaan we dat nu ook maar meteen doen.
Leuk.
Want dat zij was als een voorbeeld voor
ja,
je.
Enorm. Ja, enorm. Heel stoer. Zij was echt zo helemaal haarzelf en ook gewoon lekker schreeuwen en rauw durven zijn. En niet altijd maar dat lieve, maar ook je mening durven zeggen in muziek. En ik vond dat heel gaaf, ja.
Miss World. Courtney Love. Miss World. Luister je dit ooit nog eens, Marleen?
Jazeker. Ja? Nog steeds. Ik heb een lijstje op Spotify dat heet I Like It. Er zit echt van alles in. En ja, deze zit er wel in. En Malibu van Hole, van een later album, staat er ook op. Ja, ik vind het nog steeds te gek. Ik heb haar ook nog een paar jaar geleden gezien in Paradiso. Nou, dat was geweldig. Ja, dat was echt geweldig.
Leuk. Jij noemde het even, je had gewoon een piano op je kamer.
Hmm. Ja.
Wat te gek.
Ja, was heel gaaf. Ik wilde heel graag mijn liedjes schrijven. Dus ik vroeg aan mijn ouders van, mag ik wel een piano? Nou, daar werd even over nagedacht. Maar ze zagen ook wel aan mij dat ik heel erg die drang had om... Ja, ik had dat zingen al heel erg in me zitten en zo. Dat wisten ze al. Dus dat mocht gelukkig. Daar ben ik heel blij mee. Ja.
En kon je dat? Hoe heb je dat geleerd?
Ja, ik leerde me dat zelf een beetje aan. Achteraf had ik gewoon op pianoles gemoeten. Maar ik durfde dat niet te vragen. En ik durfde daar ook niet zelf actie in onder te nemen. Ik denk als ik dat zelf had geïnitieerd, dan hadden mijn ouders dat prima gevonden. Maar ik durfde dat niet goed. Dat zingen ging me altijd heel erg makkelijk af. En pianospelen was toch een stuk moeilijker. Ik kon wel mijn eigen liedje schrijven, maar ik wist eigenlijk niet precies wat ik deed. Dus ik werd daar toch wel wat onzeker van op de een of andere manier. Dus ik durfde dat nooit echt op les, gek genoeg.
Nee.
Jammer, hè?
Nou ja, dat weet ik niet. Dat moet jij zeggen wat dat jammer is.
Ja, ik denk dat me dat wel had geholpen. Ja. Misschien ook wel niet, hoor. Want je moet ook maar net geluk hebben met een goede muziekdocent. En het kan ook net. Ik heb ook wel vaak gehoord van mensen of van leerlingen die ik nu lesgeef. Ik heb altijd op pianoles gezeten. Nou, heb ik daar een hekel aan gekregen. Nee. Ja, dus het had ook misschien wel heel averechts gewerkt bij mij. Ik ben ook wel iemand die heel intuïtief schrijft. Dus misschien is het juist wel goed geweest dat het op deze manier is.
Nou ja, hoe dan ook. Het is niet meer te veranderen.
Nee,
hè?
Nee.
Nee. En maar jij zegt dat zingen ging me altijd heel makkelijk af. Daar had je ook geen les bij nodig.
Nou, jawel. Op een gegeven moment kwam er een theaterschool in Stadskanaal. En daar wou ik heel graag heen en dat mocht. Dus daar kreeg ik dansles en toneelles. En ook zangles van een hele bijzondere vrouw. Louise heette ze. En die zag mij. En dat was heel fijn. En die zei van kom maar bij mij op zangles thuis. Dus ik ging elke week fietste ik van Stadskanaal naar Valthermond. Daar woonde ze en het was een heel klein huisje. En haar woonkamer was ook heel klein. En er stond een enorme vleugel in die er nog maar net in paste. Omringd door allemaal boekenkasten. En zij was zo fijn in mijn leven. Ik was toen heel jong. Maar zij heeft me echt een beetje op haar vleugels genomen. En me alles geleerd over zang. Ze was klassiek zangeres. Dus ze leerde me ook klassiek zingen. En dan kreeg ik allemaal kruidentheetjes. En dan vertelde ze daar weer over welke kruiden dan goed waren. En ze had videobanden met masterclasses van operazangeressen. En dan liet ze me dat zien en zei ze, ja, wat gebeurt hier? En ja, ze heeft me gewoon echt gewoon ontzettend veel geleerd. Niet alleen over hoe je goed kan zingen, maar ook over de wereld eromheen en de muziekindustrie. En dat gewoon, nou, best wel een moeilijke wereld is. En dat het best wel op jou aankomt. Dat je er soms best wel alleen, of eigenlijk vaak alleen voor staat. En hoe ga je daar dan mee om? En het was geweldig. Het was een geweldige vrouw. Ik ben heel dankbaar voor die tijd. En op een gegeven moment had ik een les van haar en toen zei ze, ja, ik ga verhuizen. En toen zei ik, oh, waarheen dan? Ja, naar Portugal. En ik weet nog dat ik kreeg zo'n brok in mijn keel. En ik was daar zo verdrietig over. Maar ik heb dat, ja, ik probeerde dat dan weg te slikken. Maar ik was zo verdrietig dat ze wegging. En toen was ze ook ineens weg. Ja, had ik ineens geen zangles meer.
Nee, maar ook vooral geen steun en toeverlaat meer.
Nee,
als ik het zo,
ja, dat was heel erg jammer. Dat was wel even heel leeg. Maar goed, wel heel veel van haar geleerd. En het was een mooie start van kennis opdoen.
En jij kreeg klassiek zang van haar.
Ja, ja.
Heb je nooit gedacht, dat wil ik ook echt?
Nou, op een blauwe maandag heb ik nog wel auditie gedaan voor het conservatorium in Den Haag. Ik woonde toen inmiddels al even fast forward in Tilburg. En ik wilde dat klassieke zang toch wel weer oppakken. Dus toen kwam ik weer uit bij een klassieke zanglerares, Dobrinka Jankova. Zij kwam oorspronkelijk uit Bulgarije. En daar ging ik dan in Den Haag ging ik bij haar op zangles. En zij zei van, goh, misschien moet je auditie doen voor het conservatorium in Den Haag. Dus ik had bij haar thuis ook opnames gemaakt. En toen werd ik ook uitgenodigd, wonder boven wonder. Alleen, ja, ik kon helemaal geen noten lezen. En dat is echt wel een voorwaarde voor het conservatorium. Helemaal in Den Haag, jeetje mina. Ja. Dus ik weet dat ik de auditie ook deed. En ik heb volgens mij in mijn hele leven nog nooit zo slecht gezongen als toen. En ja, Marlene, lees maar van dit, zing maar van dit blad af. Ja, dat kon ik helemaal niet.
En dus, dan zijn de deuren gewoon gesloten.
Ja. Logisch hoor, ja, logisch. Ja. Ja. Maar het was wel een hele leuke ervaring. Maar het was voor mij ook wel zo van... Ja, maar dit is ook niet mijn wereld. Volgens mij moet ik niet de klassieke kant op. Volgens mij moet ik echt de popkant op. Dus het was ook wel een schakelmomentje van... Ja, dit is gewoon... Ik heb gewoon heel veel geleerd van die klassieke zanglessen. En goede ademsteun en goede techniek. Maar nu moet ik mijn eigen weg ook in die muziek gaan vinden.
En jouw zangjuf, Louise, heb je nooit meer gesproken?
Nee. Ik hoorde wel via mijn ouders dat ze... Nou, ze was inderdaad naar Portugal gegaan. Maar ik hoorde dat haar huis was... afgebrand, want ze had de houtkachel te hoog opgestoken. En toen hebben mensen uit het dorp nog haar vleugel kunnen redden. Maar dat is eigenlijk het laatste wat ik weet.
Maar zij was toen al weg?
Zij woonde nog wel in Portugal. Ik weet niet waar ze
zij woonde in Portugal.
Ja, ze woonde al in Portugal. Ja, okay. Dus geen idee. Ja, jammer.
Ik ben benieuwd of ze weet dat jij nu zo succesvol bent.
Ja.
We gaan naar een andere vrouw. Veel vrouwen ook, of niet, zit ik nu ineens te beseffen in jouw lijst.
Dat zou best wel kunnen, ja.
Dat zou eens even vertellen. Maar naar Björk.
Ja, Björk. God, dat was gewoon een entiteit. Ja, dat is een entiteit. Gewoon, wat is dat eigenlijk voor vrouw? Die is zo authentiek in wat ze doet. Zo eigen. En ik weet nog dat ik haar muziek ontdekte via mijn zus. Dat eerste album waar ze op de voorkant staat. Een beetje zo'n grijs-witte foto. Ja, hele gave muziek. Ik vond dat heel gaaf. En dit liedje Bachelorette is heel filmisch. En gewoon heel bijzonder. Gewoon heel uniek in wat ze doet.
Ja, we zitten ondertussen een beetje te kletsen, maar dit is moeilijk zingen.
Ja, het is een enorm groot bereik wat ze heeft. En heel helder. Ja, indrukwekkend.
Ja. We zijn op jouw middelbare school, althans in jouw middelbare schoolleeftijd. Mm-hmm. Na de middelbare school moet je keuzes maken, of eigenlijk al in de laatste klasse.
Mm-hmm.
Hoe ging dat? Wat wilde jij toen? Waar stond je?
Ja, ik was alleen maar met muziek bezig. Dus ik was heel blij toen ik hoorde dat de Rock Academie werd opgezet. Ik zat toen nog op VMBO. Toen de tijd heette dat nog MAVO. Daar had ik HAVO-diploma had ik daarvoor nodig. Dus ik denk, nou, dan moet ik nog even HAVO doen. Dus die HAVO-periode was volgens mij echt gewoon ook oké, halen. De tweede fase was net ingegaan, dus het was echt hels. Ineens allemaal docenten voor je neus die niks meer uitlegden en je gewoon aan je lot overlieten. Dat was echt...
De samenvatting van de tweede fase.
Ja, echt verschrikkelijk. Wel was dat een domme actie. Maar goed, dus het was, dat was best wel pittig. Ik weet dat ik best wel gestrest was in die periode. En eigenlijk op een gegeven moment ook wel tegen een soort van burn-out aan zat. Zo van, Marlene is wel... Ik weet nog dat ik op een gegeven moment met mijn moeder naar de middelbare school ging voor een gesprek. Van nou, het gaat volgens mij niet zo lekker. Maar goed, ik heb wel alles gehaald. Want ik had gewoon heel erg zoiets van, ik moet naar de Rock Academie. Dus ik wil hier zo snel mogelijk klaar zijn.
Nou, het is toch ook ontzettend stoer dat je dat gewoon de HAVO gewoon nog gedaan hebt. Omdat je zo vast besloten was.
Ja, ik had echt een doel. Dus daar ging ik gewoon voor. En ik had toen de tijd ook een vriendje wat al op de Rock Academie zat. Dus die had mij ook geholpen om opnames te maken van mijn liedjes. En een bandje gevormd met een aantal muzikanten om auditie te kunnen doen. En ik weet nog dat ik op school zat en... ik kreeg in de pauze, werd ik zo even aangetikt door volgens mij een conciërge of een docent van, oh Marlene, dat is een telefoontje voor je. En toen, dat was dus de Rock Academie van je mag auditie komen doen. Nou, ik was echt helemaal in de wolken. Gewoon echt yes, yes, yes. Helemaal te gek. Dus, en toen werd ik aangenomen ook voor zang en songwriting. Dus ik mocht kiezen wat ik wilde doen. En heb ik toch besloten om voor songwriting te gaan. En ik denk, ja, daar moet ik me nog echt in ontwikkelen. Dus dat was achteraf misschien niet zo'n goed idee. Want dat was echt wel, ging me best wel vaak boven de pet. En ik had natuurlijk helemaal niet, ik had mezelf alles aangeleerd. Dus ik wist helemaal niks van akkoorden en zo. Dus dat was best wel pittig. Maar wel heel veel geleerd van die periode.
Ja, en je ging gewoon.
Ik ging gewoon. Ja. Ik was net 18.
Ja, in Tilburg. We noemden net Tilburg even. Daar staat die Rock Academie.
Ja, klopt.
Wat vonden je ouders van die keuze voor muziek?
Ja, die zagen dat wel aankomen. En die wisten ook wel, ja, als Marlene iets in de kop heeft, dan is het niet in de kont, zeg maar. Dus ik was gewoon heel erg doelgericht. En als ik iets wilde, dan wilde ik dat. Dan was dat me ook niet aan mijn hoofd te praten of zo. En ze zagen ook wel dat ik gewoon echt wel, ja, als een vis in het water ben met muziek. Dus dat ik dat die kant moest opgaan. Dus ze waren daar heel erg, ze vonden dat prima. Dat was heel fijn.
Dus een kamer gezocht en gegaan.
Ja, ja.
In het tweede uur gaan we praten over hoe je het daar hebt gehad. Maar we hebben nog Lenny Kravitz op de rol staan, Marlene. Wat is daar het verhaal bij?
Oh, mijn moeder en ik zijn nog steeds gigantisch fan van Lenny Kravitz. En we hadden ook echt posters in huis hangen van Lenny Kravitz. Op een gegeven moment hadden we ook eentje op de wc van Lenny Kravitz badend in een soort rode soep met een witte gitaar. Dus mijn vader moest er elke keer tegen aankijken als hij stond te plassen. Daar was hij niet zo heel blij mee, volgens mij. Maar wij waren heel erg fan. En op een gegeven moment kwam Lenny Kravitz ook op Pinkpop. En mijn moeder zei, oh, daar gaan we heen. En toen vroeg ik ze, wanneer is dat dan? Ja, dan en dan. Het was dan een zondag. Ik zei, ja, maar die maandag heb ik mijn eerste HAVO-examen Nederlands. Ja, dat maakt niet uit, we gaan heen. Dus het was echt omgekeerde wereld. Dat ik zoiets had van, kan dat wel? En dat zij zoiets had, ja, dat kan. Goede afleiding. Nou, dat was achteraf ook zo. Ik heb die dag erop gewoon heel goed mijn examen gemaakt. Volgens mij met een 8 voor Nederlands of zo.
Zo.
En Lenny Kravitz was geweldig. We stonden daar als een stel pubermeisjes te gillen toen die opkwam. Dus het was, dat vergeet ik nooit weer.
Dus jij bent gewoon met je moeder naar Pinkpop gegaan.
Ja, ja. Echt? Het was heel grappig. De dag van tevoren konden we, maar mijn zus woonde al op kamers in Groningen. En die was er toen niet, dus wij konden alvast in haar kamer logeren. En dan konden we sneller de trein naar Limburg pakken. En ik weet nog wel dat ze woonde in de oude Boterdiep, in zo'n portaalwoning. En als je naar buiten wilde, dan moest je eerst door een ijzeren hek. Maar dat hek ging maar niet open. Dus we hebben 10 minuten voor het hek staan rammelen en stressen van, we halen de trein niet. Nou, toen ging eindelijk wonderbaarlijk dat hek open. Toen stonden we bij de bushalte, echt zo heel vroeg op zondag. Nou, je kent Groningen wel, zondagochtend. Dan zijn er nog allemaal mensen die half dronken over straat lopen. En ik weet nog dat we zo een beetje bleu en half slaapdronken bij die bushalte stonden. En toen kwam er een man langs gefietst, een beetje zo'n rastaman met enorme dreads. En die keek ons aan en die zei zo, hey, sweetie, moeder en dochter. Zo kwam hij zo langs gefietst. Het is echt een beetje een running gag geworden in de familie.
Ja.
Maar ja, wel een onvergetelijke dag.
Heb jij, want zo klinkt het, hè? Wat die band met je moeder, is die zo te gek?
Muziek is gewoon iets wat bij ons allemaal een hele grote rol speelt. Het is gewoon iets waar je je hele hart aan kan ophalen. Dus Dat was er altijd, ook met mijn zus. En mijn broertje ook heeft een hele geweldige muzieksmaak. En mijn vader heeft stiekem ook een hele goede muzieksmaak. Ook heel erg de Groningstalige muziek. Dat heb ik echt van hem meegekregen. Dus muziek had gewoon een hele grote rol in onze familie. Ja.
En die band met je moeder, want dat was mijn vraag, die spitst zich daarop? Echt op de muziekbeleving?
Ja, ik denk het wel. Het is een soort, zij kan stiekem ook heel goed zingen. Ze heeft ook wel in koren gezongen. En mijn oma was stiekem ook een hele goede zangeres. Alleen die heeft er nooit iets mee gedaan. Dus ja, die passie voor zingen en muziek, dat was gewoon herkenning en weinig woorden voor nodig. Ja.
Heb je wel samen met haar gezongen?
Nee, ja, in de auto dan. Gewoon meezingen met liedjes, maar nooit echt een optreden of zo. Nee. Ik denk ook niet dat ze dat zou willen, hoor. Ze is niet zo van de podium als ik, denk ik. Dus zij is meer gewoon op de achtergrond enorm genieten van muziek.
en meezingen en zo. Ja.
En van jou nu, als jij wel op het podium staat,
ja,
neem ik
dat
aan.
Is heel fijn. Ja, ja, af en toe zijn ze erbij en dat is heel fijn. Ja.
We gaan even helemaal terug in de tijd naar Lenny Kravitz.
Lenny,
ik moet de hele tijd denken aan die poster op de wc. Dat houden we in de gedachten.
Ja.
Ja, en dan luisteren we naar It Ain't Over Till It's Over.
In muziek met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom bij het tweede uur van Leven in Muziek met zangeres Marlene Bakker. Marlene, we hebben gehoord hoe jij in je jeugd eigenlijk altijd al aan het zingen was. De middelbare school begon je al met liedjes schrijven, met optreden hier en daar. En nu zijn we aanbeland in Tilburg, waar jij op je 18e naartoe verhuisde om de rockacademie te gaan doen.
Klopt, ja.
De overgang van Smeerling naar Tilburg, hoe was die?
Ja, heftig. Het stomme is, weet je, als je 18 bent, dan kan je niet wachten om zo'n avontuur aan te gaan. En dan, ik zat eenmaal daar, toen kreeg ik enorme heimwee. Ik werd echt overvallen door heimwee. En ik miste Groningen gewoon enorm. En ook gewoon het Groningse en... Ik miste mijn vrienden en mijn familie. En ik kon gewoon niet aarden in Brabant. Ik vond de Rock Academy te gek. En ik heb daar ook vrienden gemaakt en leuke dingen gedaan. Maar toch had ik altijd zo'n heimweesteek in mijn hart. Weet je wel? Want ik hoor hier niet. Waarom? En dingen kwamen ook maar niet echt van de grond qua muziek. Ik was heel erg zoekende. En maar wel een beetje blijven plakken, omdat ik zo'n gevoel had van... ja, maar ik moet me wel eerst bewijzen. Ik moet wel eerst iets hebben bereikt voordat ik weer terug kan naar Groningen. Dus dat hield mij heel erg tegen om terug te gaan.
Maar doe eens, je dendert door je studentenleven heen. Maar jij komt eraan en dan, je hebt een kamer gezocht.
Ja.
En je hebt het ook wel heel leuk gehad.
Ja.
Want je vermaakt je wel. Je zat niet eenzaam alleen op een kamertje.
Nee. Ik had een heel leuk studentenhuis met een paar andere mensen die ook op de Rock Academie zaten. Dus dat was super gezellig. Samen koken en spelletjes in de avond. En veel muziek luisteren en maken. En elkaars liedjes laten horen en zo. Dat was super leuk. Alleen, ja, het was ook wel een hele onzekere periode. Ook omdat ik zo jong was. En het werd eigenlijk in het eerste jaar werd mij al gevraagd... ja, wat is your unique selling point? Wat is je USP? Dat ik echt dacht, ja, maar ik weet nog helemaal niet... wat ik heen wil
wat
met mijn muziek.
Wat maakt jou bijzonder, vroegen ze.
Ja, en wat maakt je bijzonder? En wat is je verhaal? En wat ga je doen? En terwijl, ja, je bent 18 en je komt eigenlijk maar net om de hoek kijken. En je moet nog heel erg ontdekken... überhaupt wie je als persoon bent. Laat staan wie je bent als muzikant. Dus daar blokkeerde ik wel heel erg in. Dat ik dacht, geef me alsjeblieft de tijd om gewoon te ontdekken en een beetje te experimenteren en zo. Maar het was meteen hap, heel serieus. Over 4 jaar moet jij succes hebben en plaat opnemen. En dat had ik heb mijn hele leven nooit haast gehad. Dus dat voelde heel tegennatuurlijk om dan ineens zo haast te moeten hebben. Ik vind het nog steeds heel dom eigenlijk. Van dat hoeft niet. Je moet jezelf gewoon de tijd gunnen om te ontwikkelen en... ja.
Hadden anderen dat niet? Had je het idee? Hadden die wel zoiets van?
Nou, hele verschillende ervaringen wel. Ik heb er ook wel met medestudenten over gehad. Ook nu nog wel eens dat ik daar gesprekken over heb. Van hoe was die periode voor jou? Weet je wel? Dat je dan pas later achterkomt. Oh, heel veel mensen zaten in hetzelfde schuitje of zo.
Maar toen? Durfde je dat toen te delen?
Nee, ik was heel ongelukkig. Ik was heel onzeker en heel ongelukkig. En als je onzeker bent, dan word je ook niet echt een leuke versie van jezelf. Dus ik schaam me ook wel een beetje voor die periode, gek genoeg. Dat ik dacht, oh, wat heb ik mezelf moeilijk gemaakt. En ik was geen leuke versie van mezelf.
En wat betekent dat, geen leuke versie?
Nou, ik was heel recalcitrant door die onzekerheid. Ik durfde me niet echt... Aan de ene kant was ik heel open en aan de andere kant ook juist weer heel erg niet. Ik liep gewoon heel erg tegen mezelf aan. Gewoon mijn relatie ging ook uit, mijn eerste vriendje. Nou, dat was ook al drama natuurlijk. Yes. Zoals dat heel erg drama kan zijn op die leeftijd. En daarna kreeg ik een nieuw vriendje, maar dat was, was gewoon niet zo'n heel goed vriendje. Dat was geen goede periode in mijn leven. Dat was geen goede invloed op mijn leven en... Dus ik ben naar de Rock Academie ben ik daar gebleven, omdat ik nog in die relatie zat. En ik ben toen Engels gaan studeren. Omdat ik dacht, ja, ik ben 21, wat moet ik eigenlijk? Ik weet nog helemaal niet wat ik wil met muziek. Ik ga wel iets anders studeren. En ik was toen nog heel veel in het Engels aan het zingen. Dus ik dacht, ik ga me verdiepen in die taal. En ik doe de lerarenopleiding, want dan heb ik ook, als ik dat leuk vind, een soort steady inkomen. Ja, dan ben ik niet afhankelijk van muziekinkomsten in mijn muziek. Nou, dat was gelukkig wel heel, heel goed bedacht van mij. Daar heb ik heel veel nog steeds aan die keuze. Maar op een gegeven moment was ik zo ongelukkig. En ik dacht, deze relatie moet uit. Ik ben hier helemaal klaar mee. Dus ik heb dat uitgemaakt. Hoera. Dat was echt een bevrijding. En toen dacht ik ook van, ja, maar nu moet ik ook terug naar Groningen. Nu ga ik me ook niet langer voor de gek houden. En ik belde mijn moeder en ik zei, mama, ik heb zo'n heimwee. Ik wil terug naar huis. En toen zei ze, nou, volgens mij moet je dat dan ook maar gewoon doen. Volgens mij was ze heel blij dat ik dat, die keuze had gemaakt.
En was dat voor het eerst dat zij hoorde van je heimwee?
Nou, nee, dat wisten ze wel. Maar mijn ouders hebben ons altijd heel erg vrijgelaten in onze keuzes. Ze zouden ons nooit ergens toe dwingen of ons ergens naartoe willen leiden. Ze hebben daar bewust voor gekozen om ons altijd heel vrij te laten en onze eigen keuzes te laten maken. Dus dat is aan de ene kant heel fijn. Aan de andere kant was het misschien ook wel goed geweest om een keertje te vragen van, goh, Marlene, ben je wel echt gelukkig daar in Tilburg? En het is niet erg hoor, als je terugkomt, weet je wel. Dat had ik misschien best wel... had me misschien wel geholpen om misschien eerder die knoop door te hakken. Maar ja, dat doe je ook niet als ouder misschien. Ja? Je wil je kinderen ook vrij laten om hun eigen keuzes te maken en zo. Ja, dat is ook goed om zelf sterk te worden en verantwoordelijkheid te krijgen over je eigen leven. Dus maar op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, nu moet ik terug. Nu is het wel mooi geweest. Ik moet terug naar Groningen.
Heb je zelf lang genoeg gepijnigd?
Ja, absoluut. Absoluut.
Ja, wat een nare. Het klinkt als een hele nare periode.
Ja, dat was het ergens ook wel.
Maar ja. Ondertussen heb je wel gewoon die Rock Academie gehaald.
Ja.
Ja. Kan dat eigenlijk?
Hoe kan dat? Ik ben gewoon iemand die wel doelgericht is en dingen wil afmaken. Dus daar heb ik me gewoon een beetje doorheen gevochten, denk ik.
Want je hebt wel muziek geschreven. Want ik neem aan dat hoorde bij singer-songwriter.
Ja. Ik heb heel veel liedjes geschreven. En op een gegeven moment, ze brachten ook elk jaar een album uit met dan de beste liedjes. En daar stond ik ook op. Dus dat was helemaal gaaf. Dat was geweldig. Ik werd wel gezien als songwriter en als zangeres. Ik viel wel op. Dat was cool. Maar ergens geloofde ik ook niet altijd. Als een docent een compliment maakte, dan geloofde ik dat toch niet helemaal. Dat kwam... Toch een soort van onzekerheid van, ja, maar is dat wel echt zo? Ben ik wel echt goed genoeg? Zijn mijn liedjes wel goed genoeg? Weet je wel? Altijd onzeker daarover. Ja.
Gelukkig weten we wat er allemaal daarna komt. Inmiddels, mm-hmm. Hè, 2 succesvolle albums. Maar we blijven even bij deze tijd. Daar hoort Marisa bij.
Ja, Marisa. Ook een Portugese fadozangeres die mijn zus ontdekte. En die had zoiets van, oh, Marlene gaat het ook wel heel mooi vinden. En dat was ook zo. Dus we zijn samen toen ook naar een concert van haar geweest. En dat was zo indrukwekkend. Hè. Zo mooie verschijning. Ze is vrij lang. En dan heeft ze heel kort geblondeerd haar, wat ze zo ingevlochten heeft. En hele mooie jurken. En dan die fado manier van zingen is ook weer zo uniek. Het was heel verfrissend om een keer een hele andere manier van zingen te horen. Maar dat fado is met zoveel gevoel en passie. En ja, dat concert heeft enorm indruk gemaakt. Het was geweldig.
Barco Negro.
Zo. Oh.
Marisa, we gaan weg uit Tilburg,
Marlene. Sorry hoor, Brabant.
En we gaan lekker terug naar Groningen. Waar kwam je terecht?
Ik verhuisde naar het oude RKZ in de stad. Een vriendin van mij had er ook al een poosje gewoond. Dus toen ik nog in Tilburg woonde, ging ik ook wel regelmatig bij haar op bezoek. Ze van, oh, heerlijk hier. Het is gewoon een hele coole plek, het
ja,
oude
RKZ. Ja, vertel
eens,
want dat weet niet iedereen, denk ik.
Nee, dat is een oud ziekenhuis hier in Groningen, wat in de jaren 70 is gekraakt. En dat is nu helemaal, dat is vrij snel naar een legale bewoning gegaan. Het is een soort ja, dorp op zich in een gebouw. Dus er zit ook een bioscoop in en een theaterzaal en een soort underground club. Dus daar woont van alles, jong en oud, gezinnen, alleen, mensen die alleen wonen, studenten. Het is een hele toffe community en hele mooie ruimtes met glas en lood en zo. Dus ik kwam daar op de afdeling A3. Dus al die gangen die waren zo verdeeld in allerlei afdelingen en nummers en zo. Daar sliepen vroeger de nonnetjes. Dus daar kreeg ik een van de kamers. En was te gek. Was heel fijn om daar mijn Groningse tijd te starten, zeg maar. Was heel erg leuk.
En hoe kan je uitleggen wat dat nou is? Dat je dan ineens wel voelt, ik voel me thuis.
Oh, ja. Ik weet nog dat ik daar weer woonde. En mijn beste vriendin had als verrassing voor mij een rondvaart geregeld. Dat ik zo een rondvaart mee kon doen in de stad. Dus samen met haar en haar vriend. En we zaten in die boot en ik kon wel janken. Ik was zo gelukkig. Ik was zo gelukkig. Ik kan nog steeds wel janken als ik nu vertel. Maar ik was gewoon zo blij dat ik weer in Groningen woonde. En ik voelde me als een vis in het water. En qua muziek ging het balletje ook heel snel rollen. Dus het viel allemaal ineens op zijn plek. Alle puzzelstukjes kwamen op zijn plek. Dus dat was heel fijn.
Ja. Misschien houdt het ook verband met elkaar.
Ja, vast.
Ja. Maar vertel eens, hoe is het gaan rollen dan?
Nou, in Tilburg had ik al een beetje het idee van, volgens mij moet ik ooit wat met dat Gronings gaan doen. Volgens mij is dat heel mooi om in het Gronings te zingen en te schrijven. Want ik begon ineens Ede Staal te luisteren uit die heimwee. En al die liedjes waar ik vroeger als kind een hekel aan had, die raakte ineens. Ik herkende ineens waar hij over zong. Hè? Het Hoge Laand en Credo Mien Bestond. Ik vond dat zo mooi. Er zit zoveel poëzie in hoe hij zingt en zoveel van de Groningse identiteit, weet je wel, die daar gewoon in doorcijpelt. En ik dacht ineens, ja, maar dat ben ik. Ik snap hem, weet je wel. Dus ik ben toen voor mezelf een beetje in het Gronings gaan dichten. Dat had ik heel erg voor mezelf gehouden. Het was een beetje gewoon, ja, mijn geheim, zeg maar. Maar ik had wel zoiets van, oeh, hoe cool zou het zijn om dan mijn muziek, gewoon moderne muziek, maar dan in het Gronings. Ja, als je dan hebt over unique selling point, ik had wel zoiets van, ja, volgens mij is dat dan wel mijn unique selling point. Dat is wel heel uniek. En het is iets wat ik heel graag zou willen doen. Dus toen ik weer naar Groningen verhuisde, toen ben ik dat toch maar een beetje gaan oppikken. Zo van, ja, dan wil ik me ook gaan verdiepen in die taal. Dus ik ben toen bij het Huis van de Groningen Cultuur, wat nu Centrum Groningen Taal en Cultuur heette, ben ik cursussen gaan volgen. En dat was ontzettend leuk. Je zit dan met een hele diverse groep mensen die om allerlei verschillende redenen zo'n cursus gaan volgen. Ja, ben je dan ineens aan het verdiepen in die taal. Dus het was een soort mooie ontdekkingsreis in mijn eigen Gronings. En ik ontdekte ineens dat Oost-Gronings van Smeerling, dat gebied, dat heel erg invloed heeft op mijn Gronings. Dat ik zeg bären in plaats van bär. Of kind in plaats van kind. Dus ik had ineens zoiets van, oh, zie je wel, ik ben wel Gronings. En ik heb dus blijkbaar een voorkeur voor deze variant van het Gronings. En was te gek. En heel leerzaam en heel erg leuk. En op die manier ben ik ook Henry Schoonhoven heb ik leren kennen. Die me ontzettend hielp en nog steeds helpt met mijn teksten. En ik kan uren met hem praten over één bepaald woord. Dat je daar helemaal zo over aan het nadenken bent van, ja, welk woord past hier het beste en hoe verwoorden we dit dan het beste en kiezen we dan voor een nieuw soort Gronings of pakken we dan toch een woord wat eigenlijk al niet meer wordt gebruikt. En het zijn zulke leuke gesprekken. Ik heb ook heel veel van die, want heel veel ging via Zoom, heb ik opgenomen. Zo van, dit moet ik vastleggen, want het zijn zulke interessante gesprekken eigenlijk. En je ziet ook, ja, je hoort ook eigenlijk hoe zo'n liedje ontstaat. Heel tof babbelen met hem. Dus een hele fijne samenwerking waar ik nog steeds heel veel aan heb. En ook dankzij zijn cursus ben ik een van mijn Groningse gedichten die ik in Tilburg al had geschreven, heb ik afgeschreven. En toen met een wedstrijd meegedaan voor proza en poëzie in het Gronings. En toen won ik ook een prijs met Smilke, was het gedicht toen. Wat uiteindelijk ook een liedje is geworden op mijn eerste album. Dus dat zijn allemaal van die van die fijne mensen die je dan om je heen verzamelt, die je op een hele goede manier inspireren en van alles leren.
En je noemt daar nu die prijs. Is wat ergens moeten die gedichtjes en alles wat je nu omschrijft leiden natuurlijk tot meer. Hoe is dat balletje dan echt gerollen?
Nou, dat ging via Gerard Heusinkveld. Dat is een gitarist, die komt ook uit Groningen. Die heb ik leren kennen op de Rock Academie. En toen ik weer in Groningen woonde en een beetje in het Gronings ging zingen, toen kwam hij daarachter via de socials van, oh, Marlene zingt in het Gronings, wat leuk. En hij was benaderd door Hanne Wilsing. Of hij een gedicht van Hanne Wilsing, Lot Grun, Night Zang, of hij dat op muziek wilde zetten. En toen dacht hij, oh, dan ga ik Marlene vragen om dat te zingen. Ja. En hij kende Bernard Gepken in die tijd ook al. Dus hij had Bernard Gepken er ook bij betrokken als gitarist. Ook omdat Bernard een studiootje had. Dus we zijn met z'n drieën dat liedje gaan opnemen. En dat is eigenlijk het begin geweest van mijn carrière in het Gronings. Met Bernard ben ik... En met Gerard heb ik een aantal liedjes geschreven voor mijn eerste plaat. En Bernard vroeg aan mij van, mag ik dat produceren? En toen dacht ik, ja, is cool.
Ja, en dan ken je op dat moment, heb je ineens de juiste mensen om
je
heen.
Ja, absoluut. Ja, was heel fijn. Hè, Bernard had natuurlijk al heel veel ervaring met Daniel Loijs. En het is een hele goede gitarist en een hele goede liedjeschrijver. Dus het was ook met hem heel fijn liedjes schrijven. Omdat hij ook een affiniteit had met streektaal. En, dus dat was heel fijn samenwerken.
Zo verder. Eerst nog even weg bij het Gronings en toch weer naar het Engels. De Villagers.
Ja, de Villagers.
Vertel eens.
Die ontdekte ik op een festival in Eindhoven. Het was een soort songwriter festival. En hij speelde dat toen in zijn eentje volgens mij. En hij heeft echt zo'n mooie stem. Heel engelachtig, bijna angelic. Maar hij zingt over hele pijnlijke, eerlijke thema's. Dus het was een hele gave, schurende tegenstelling. En zijn concert pakte mij gewoon. En ik luister zijn muziek nog steeds heel erg veel. Ik ga naar al zijn concerten als hij in Nederland speelt. Ja, gewoon een hele goede songwriter en hele goede liedjes.
Meaning of a Ritual.
My love is selfish. How it separates the earth. It takes every shiny stone. Leaves the dirt for the cowards in the corner who just don't know what they're worth. They've been twisted by a hollow kind of pain. I can see it in their eyes, but
mooi, hè?
Ja. Zing je dit nog wel eens?
Nou, toevallig heb ik vorig jaar een sessie opgenomen onder invloed, The Influences. Dat is een YouTube-kanaal wat dan de muzikanten uitnodigt om eigen liedjes te spelen op een mooie locatie. Maar ook liedjes van mensen die je hebben beïnvloed, zeg maar. Vandaar ook The Influences. En toen hebben we in het Bellagehuis in Usquert hebben een sessie opgenomen. Dat is ook wel terug te vinden op YouTube. Ook wel via mijn kanaal. En daar heb ik dit liedje heb ik in het Engels gezongen. Dus als mensen benieuwd zijn hoe ik klink in het Engels, dan kunnen ze dat opzoeken.
ga ik zeker doen. Ik had hem nog niet ontdekt. Je bent terug in Groningen. Jouw muziekcarrière gaat van start. Tenminste, die is al lang van start gegaan. Maar in dit programma zijn we daar. Hoe is het dan met de liefde?
Ja.
Het foute vriendje, dat had je lekker achter je gelaten in Tilburg.
Ja, in Groningen ben ik lekker gaan stappen. En ik weet nog wel, het was Eurosonic. En ik was met een vriendin een beetje aan het dwalen door de stad. Of het was vlak voor Eurosonic, ik weet het eigenlijk niet meer. Er was niet zo heel veel te doen. En toen zei ze, oh ja, maar Chris Garrit, de toenmalige nachtburgemeester, die geeft een feestje bij hem thuis aan de Verlengde Herenweg. Dus daar zijn we toen naartoe gegaan. En nou, dat was echt een beetje echt een rock'n'roll feest. We gingen behoorlijk ruig aan toe daar. Maar ik weet nog dat ik naar een bandje zat te kijken. En ik zie ineens vanuit mijn rechteroog zie ik
een jongerenruimte binnenwandelen met twee van zijn vrienden. En ik dacht meteen, oh, dat is hem.
Dat is hem.
Dat is hem. Dat is hem en die moet ik zeker weten aan de haak slaan. Dus ik heb hem een beetje in de gaten gehouden. En op een gegeven moment stond hij te kletsen met iemand die ik ook kende. En toen ben ik naar hem toegelopen en toen raakten we aan de praat. En eigenlijk de hele avond met elkaar staan kletsen naast de... stond een bol met punch. Nou, die hebben volgens mij in ons eentje helemaal leeg gedronken. Dus dat werd heel gezellig. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij, goh, jij bent leuk. En toen dacht ik, oh yes, weet je, eindelijk iemand die gewoon echt zo in zijn Groningse, noordelijke manier gewoon zegt hoe het ervoor staat. Weet je, oh, jij bent leuk. En ik dacht, dus ik zei, ja, jij bent ook leuk. En toen was het klaar. Dat was gewoon, ja, dikke mik vanaf toen.
Meteen. Ja. Avond één.
Ja, ja.
En toen?
Ja, toen een paar dagen later hadden we een date bij Tapasco, een restaurant. En ik wachtte daar voor de deur en ik zag hem aanlopen, komen lopen. En toen dacht ik, ja, hij is nog steeds leuk.
Yeah.
Ik had helemaal gelijk. En yeah. Ja, sindsdien zijn we samen.
En ja, en samen gaan wonen ook.
Ja.
En
ja.
Alles erop en eraan.
Ja, ik ben nog even in RKZ gaan wonen. Hij woonde aan de Vismarkt in een appartementje. Dus we waren een beetje heen en weer aan het pendelen. Dat was een hele leuke tijd. En op een gegeven moment ben ik bij hem gaan wonen. Was ook onwijs leuk. En,
midden in de stad?
Midden in de stad ook. Een neus in de boter gewoon. Ja. Ik weet nog wel dat een vriendin van mijn zus zei, Marlene heeft de jackpot. Ja, zo voor de grap. Maar zo voelde het ook echt. Ik ben nog steeds heel erg gelukkig met hem. En we wonen inmiddels nu in de provincie. In een mooi wierdendorpje. In een mooi oud huisje. Eigenlijk altijd alles waar ik van heb gedroomd. Ik wilde altijd heel graag in een oud huis met een tuintje en een hond. Nou, dat is allemaal gelukt. Dus ja, heel fijn.
En je bent bewust ongetwijfeld weer de provincie ingegaan.
Ja.
Toch de stad uit.
Ja, het was midden in COVID-tijd dat ik dacht, en nu ben ik helemaal klaar met de stad. En nu wil ik de provincie in. En ik wil weer met mijn handen in de klei en ruimte. En ja, dat was heel stellig. Dat ik dacht, maar nu is de tijd rijp om te gaan. En ja, mijn man is echt een stadje. Dus die moest wel een beetje wennen aan het idee. Maar we zijn toen die zomer, hebben we een paar weken in de boerderij van mijn ouders hebben we... zijn we geweest om daar een beetje te werken en zo. En mijn ouders waren op vakantie. En mijn man is developer. Die ging in de tuin, in een soort tuinkantoortje, ging die daar lekker werken. En toen dacht hij ineens, ja, maar dit is geweldig. Waarom zou ik dit niet willen? Al die ruimte. En, dus toen zijn we gaan zoeken naar een huisje. En toen kwam al snel dit huisje op ons pad. Heel erg geluk gehad.
Ja. Wat goed dat je hem de stad uitgekregen hebt.
Ja, ja, nou ja, nou is hij ook helemaal om hoor. Hij vindt het heerlijk. En we hebben de stad heel dichtbij. Het is maar een kwartiertje rijden. Dus het is een soort hele mooie balans die je dan hebt.
Ja. Jij was al aan het vertellen over dat je had de juiste mensen ontmoet in de muziekindustrie. En om je heen gegroepeerd. Mm. En jullie gingen samen schrijven. En dat heeft natuurlijk allemaal geleid tot Rive, jouw eerste album.
Ja.
2018 uitgekomen.
Ja.
Hoe gaat dat met jou, dat schrijven van nummers?
Heel intuïtief. Dus liedjes ontstaan eigenlijk als ik hele andere dingen aan het doen ben. En dan moet ik dat heel snel opnemen of opschrijven. En dan kwam Bernard bij mij langs of ik ging naar hem toe. En dan werkten we die liedjes samen uit. Dus ja.
Dat... Maar geef eens een voorbeeld. Je bent wat aan het doen en wat dan...
Ja, ik ben weet ik veel aan het tuinieren of aan het schoonmaken. Hele simpele dingen. Eigenlijk waarbij je verstand een beetje op nul gaat. Mm-hmm. Dan gaan dingen echt stromen. Dus dat is heerlijk. Dus zo kan een liedje ontstaan. Of als ik gewoon wel bewust achter de piano zit en een beetje aan het toetsen, aan het indrukken ben. En ineens dingen hoor die ik mooi vind. En daar verder op borduur of zo. Ja, dus het kan op hele verschillende manieren ontstaan.
Want het is een lang proces geweest, hè, het eerste album.
Ja, we hebben er wel 2 jaar over gedaan. En dat kwam ook omdat ik alles zelf financierde en zo. En Bennett, dit was zijn eerste producerklus. Dus het was voor hem ook nog een beetje uitzoeken wat het beste werkt of zo. Dus dat heeft wel 2 jaar geduurd voordat dat album ook af was, inderdaad.
En dat zit hem ook in het opnemen ervan?
Ja, ja, want de strijkers werden pas een jaar later opgenomen. Toen hadden we alle liedjes al opgenomen. Pas een jaar later kwamen de strijkers erbij.
Ik denk dan...
Heel gekke manier hoor, dat is ook niet standaard. Ja. Het was gewoon voor dat album werkte dat op die manier, of ging dat op die manier. Dus dat tweede album is ook wel heel anders gegaan. Toen we dat gingen opnemen, toen hebben we dat in 5 dagen gewoon alles in 1 keer opgenomen. En ook alles gelijktijdig opgenomen. Ik wilde dat dat gewoon een heel organisch album werd. Dus dan zijn we met z'n allen tegelijk in de studio gaan zitten en alles ingespeeld. Dus dat was weer een hele andere werkwijze.
Maar ik wou zeggen, jemig, wat een geduld moet je dan ook hebben.
Ja. Ja, maar dat heb ik dus wel.
Ja, dat heb je dus. Ja. Het mag allemaal rustig en langzaam.
Ja, als het maar goed is, weet je wel. Ja. Als het maar gewoon kwaliteit is, dan zou het in principe niet moeten uitmaken hoe lang iets duurt.
En toen kwam dat album uit. Dat heb je dus allemaal zelf geregeld.
Ja. Ja, helemaal zelf gefinancierd en geregeld. En alles uitgezocht wat uitgezocht moest worden. Mijn eigen label opgestart. Website met een webshop, zodat ik mijn eigen albums kon verkopen.
De voorkant, vermoed ik. In ieder geval moet iemand dat ook bedacht hebben.
Je bedoelt het design van het album. Mijn zus is kunstenaar. Zij kan heel mooi tekenen en schilderen. Dus ik had eigenlijk meteen al zoiets van... maar Mirjam moet het album gaan ontwerpen. Ja. Dus zij heeft toen een hele mooie voorkant ontworpen. En ook helemaal het design gemaakt en zo. Dus ja...
Er komt echt veel bij kijken.
Veel bij kijken. Ja, maar het kwam allemaal wel op zijn plek. Het was heel vet. Ja.
We gaan naar Anne DiFranco. Die zit ook niet helemaal voor niets op deze plek.
Nee. Ja, zij is iemand... ik ontdekte haar op mijn 14e. Mijn zus was haar album aan het spelen op haar slaapkamer. Little Plastic Castle. En mijn slaapkamer was naast de hare. En ik hoorde die muziek en ik dacht meteen, wat is dit? Wat is dit? Dat greep me meteen. Dus ik liep naar haar toe van, wat ben je aan het draaien? En toen zei ze, ja, Annie DiFranco, Little Plastic Castle. Ik vind het eigenlijk niet zo heel erg leuk, je mag het wel hebben. Nou, dat album heb ik nog steeds. En er staan ook heel veel trompetjes en heel veel blazersinstrumenten op. Waarvan ik dacht, oh, dit is gaaf. Dit wil ik ooit ook op mijn album, blazersarrangementen. En zij is iemand die haar hele carrière helemaal zelf heeft opgebouwd. Gewoon een eigen label. Ze kreeg wel aanbiedingen van major labels, maar dat heeft ze altijd afgeslagen. Ze was gewoon heel erg eigen gereid en ook heel erg uitgesproken in haar muziek. Ze was haar tijd eigenlijk wel ver vooruit. Dus ze zong over vrouwenrechten. Van alles en nog wat kwam voorbij. Ook wel thema's die helemaal niet zo zingbaar zijn eigenlijk. Maar dat wist zij dan toch wel in een liedje te stoppen. Dus dat vond ik heel inspirerend, hoe eerlijk ze was en hoe ze die muziek gebruikte om op te komen voor mensen.
En jij was puber en toen dacht je al, ik wil dat later ook.
Ik wist meteen, dit is hoe ik mijn carrière ook wil opbouwen. Gewoon helemaal zelf doen.
En je wist dus ook wel toen al blijkbaar dat je die carrière ging krijgen. Dat jouw levensrichting zou worden.
Ja, ja. Ja, heel gek, maar dat zat er gewoon in. Ja. Dat was gewoon heel duidelijk.
Ja, mooi. En we gaan luisteren naar deze zo te horen bijzondere vrouw, Anne DiFranco. Dat album van jou, Rive, doet het meteen hartstikke goed.
Mm.
En je hebt ook niet laag ingezet, volgens mij. Je had echt meteen zoiets van, nou, dit kan ook wel, misschien wel landelijk.
Ja, nou, ik had een enorme bewijsdrang. Juist omdat het ook in het Gronings gezongen was, dacht ik, ja, ik hoef hier echt niet mee aan te komen bij labels. Die gaan totaal niet snappen wat ik doe. Dus ik voelde heel erg de bewijsdrang om te laten zien, maar dit kan wel. Dit heeft bestaansrecht en het Gronings is mooi. En dat kan best wel worden gecombineerd met moderne muziek. Dus ik had enorm een soort strijdvaardigheidsgevoel van, dit gaan we gewoon eventjes heel goed doen of zo.
Ja, en hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Dat Frits Spits noemde het beste album tot dan toe van dat jaar.
Ja.
Dat die mensen daarna gingen luisteren.
Ja, soms heb je dat als het balletje gaat rollen. Dan werkt het als een soort olievlek. En dan weet je mensen te bereiken. Zonder dat je daar zelf nog invloed op hebt, zeg maar. Maar ik kan natuurlijk geluk met een heel goed netwerk. Hè? En Bernard Gepken, die veel met Daniel Loos samenwerkt. En Daniel Loos had ook wel getwitterd over mijn muziek, dat hij het zo mooi vond. Nou, dat helpt gewoon enorm. Ja. Ja. Ja, dat heb je gewoon nodig, dat mensen lovend over je spreken. Dus dat werkt dan aanstekelijk. En ik denk ook dat op die manier Frits Spits het heeft ontdekt. Dus het ging heel snel ineens. Ja.
Hoe heb jij die periode ervaren? Was dat dan ook meteen zo mooi als, nou ja, als je hoopt dat het is?
Goh, het was echt, het was echt een rollercoaster, om even een standaard term te noemen. Dus het ging allemaal zo snel en ik moest ook alles zelf doen en regelen. Dat was een hele intense periode. Dus er was ook weinig
tijd voor mezelf om er echt van te genieten. Of om me bewust te worden van wat er eigenlijk allemaal speelde. Omdat ik heel erg dingen aan het regelen was. Ik was mijn eigen boeken, ik was mijn eigen manager, weet je wel. Ik moest mijn band leiden en mensen moesten betaald worden. Dus, en ik had mijn baan er nog naast. Dus het was gewoon een hele intensieve periode. Dus ik heb ik heb van het tweede album meer kunnen genieten en bewuste meegemaakt dan van het eerste album, denk ik.
Wat waardeloos eigenlijk.
Ach ja, nou ja, zo loopt dat. Het is ook weer een leermoment. Dus ja.
Maar hoe moet ik dat zien? Want op een gegeven moment, net noemde je al even de coronatijd. Mm. Toen ben je verhuisd.
Ja.
Ja, die denderde daar ook in vlak. Zo, eigenlijk na Rive natuurlijk.
Ja, we waren net met mijn eerste theatertournee begonnen. Dus ik had net 2 shows gespeeld met Rive. En toen moest de stekker eruit. En dat was aan de ene kant ontzettend vervelend. Want ik was echt lekker. Mijn carrière ging echt als een speer. En ik zat er echt goed in. Maar aan de andere kant was ik ook wel heel erg moe. En die periode gaf me wel even de kans om echt even op de bank neer te ploffen en te bedenken, oké, maar hoe voel ik me eigenlijk? Ben ik wel gelukkig? En wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En toen, ja, ik ben mezelf wel heel erg tegengekomen in die periode voorafgaand aan COVID. En het ging eigenlijk niet zo goed bij mij. Ik ging niet zo gezond met dingen om. En ik heb die COVID-periode echt gebruikt om met iemand te gaan praten en wat dingetjes te tackelen in mijn leven die gewoon niet zo goed liepen. Waar ik persoonlijk gewoon tegenaan liep. En helemaal geen grote thema's of zo. Maar gewoon soms ga je gewoon verkeerd met dingen om. Of heb je jezelf verkeerde dingen aangeleerd. En in van die gesprekken leer je gewoon ineens van, hey, maar dit is eigenlijk helemaal, dat klopt eigenlijk helemaal niet hoe ik dingen zie. Of waarom doe ik eigenlijk bepaalde dingen op die manier. Dus ja, en die periode heeft me weer heel erg geïnspireerd voor mijn laatste album, voor Om Tuin.
En als het dan niet goed met je gaat, wat doe je dan?
Oh ja, dat verschilt heel erg. Maar ik denk dat bij mij uitte in dingen heel persoonlijk nemen en heel snel gekwetst zijn. En weet je wel, je bent gewoon heel kwetsbaar ook als muzikant, hè? Optreden, muziek maken, zingen is heel kwetsbaar. Dus je stelt je heel. Dus ik was 1 grote open wond eigenlijk, weet je wel. Dus als iemand dan iets niet zo aardig zei, dan kwam dat heel hard binnen. Ja. En dan nam ik dat heel persoonlijk. En dat komt natuurlijk ergens vandaan. Dus dat heb ik even.
Dat heb je even uitgezocht.
Dat moest ik wel even tackelen, inderdaad. Ja, en dat blijft wel een dingetje voor alle kunstenaars natuurlijk, hè. Maar ik heb inmiddels wel geleerd om iets minder aan te trekken van andere mensen en gewoon lekker mijn eigen plan te trekken en lekker door te gaan.
We gaan naar Amy Winehouse.
Ja.
Waarom?
Nou ja, Amy Winehouse is echt de zangeres van onze generatie natuurlijk. Ook iemand die steengoede liedjes schreef. En heel erg ook de tijdsgeest in haar teksten verwerkte. Op een hele eigen manier. Een ontzettend goede zangeres. Wauw. Als iemand een stemband als een elastiekje had, dan was zij dat wel. Een hele eigen sound. Dus ik vond haar heel erg gaaf. En die plaat Back to Black is gewoon steengoed. En ik weet nog wel, toen ik nog Engels studeerde, toen ging ik op een gegeven moment, had ik een klein midweekje geboekt naar Londen met mijn studiegenote Samira. Alleen die kon op het laatste moment kon ze niet meer. Dus dan had ik mijn broertje meegevraagd. Die wilde wel gelukkig. Dus dan zijn we met z'n tweeën echt superleuk zijn we naar Londen gegaan. En gewoon die hele stad doorgecrossed en lekker gegeten. En dan 's avonds gewoon lekker stappen. En op een avond toen liepen we door Soho en toen kwamen we in een hele toffe club terecht, per ongeluk. Echt zo'n club uit een film met van dat vloerse muren, zo half rond alles. Hele gave muziek werd er gedraaid. En Amy Winehouse die komt daar binnenlopen.
Nee.
Dus wij waren helemaal starstruck natuurlijk. Zo, oh my god. En ze was daar in haar eentje met een enorme bodyguard. En ze zag er een beetje verloren uit. En je zag wel dat ze wel ongelukkig was en zich verveelde. En ja, iedereen kende haar ook. Dus ja, dan word je heel raar behandeld natuurlijk. Iedereen die staat je gewoon aan te gapen. En ik weet nog wel, mijn broertje die bestelde 2 cocktails. En dan staat er dan rietjes in. En hij gooide die rietjes eruit, want hij had er een hekel aan. En hij draaide zich om. En Amy Winehouse, die staat naast hem. En die zegt, yes, they're awful, aren't they? Ja. En wij waren echt zo, we wisten gewoon helemaal niet wat we tegen haar moesten zeggen.
Ze praat tegen ons.
Ja, ze praat tegen ons. Ah. En ik weet nog dat ik tegenover haar stond. En ze was ook kleiner dan ik. Dus dat vond ik ook al heel bizar. Ze was heel tenger en klein. En ik keek haar aan en ze keek mij aan. En we wilden allebei wel praten. Maar ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Dus ja, op een gegeven moment liep ze ook gewoon weer weg. En werd ze heel erg dronken. En
Heel tragisch eigenlijk.
Dat zijn wel hele andere ingewikkelde kanten van het artiestenbestaan.
Ja, jeetje mina. Ja.
We gaan wel naar haar luisteren. Back to Black.
I go back to...
Amy Winehouse, je hebt haar gewoon ontmoet. Ja, het is een heel naar bruggetje eigenlijk, want ze is natuurlijk tragisch overleden.
Ja.
Wat mij deed denken aan de uitvaartplaat, waar we het nog helemaal niet over gehad hebben. We vragen altijd gasten. Maar ik weet van jou, ja, dat wordt hem niet, hè?
Nee, ik weet het echt niet.
Nee.
En ik denk ook dat het wel mooi is om dan je nabestaanden die keuze te geven.
Nou.
Want het is tenslotte meer een... moment voor je nabestaanden dan voor degene die overleden is. Dus misschien is dat wel veel mooier om het op die manier te doen.
Nou, laten we die lekker gewoon links liggen, die uitvaartplaat. Jouw tweede album is ook goed ontvangen.
Mm.
Jij zei al, best een hele andere sfeer.
Ja.
Heeft die plaat ook veel sneller opgenomen.
Ja.
Wat nu? Wat wil je nu?
Nou, ik ben me de laatste jaren aan het verdiepen in allerlei Neder-Saksische en niet-Neder-Saksische volksverhalen. En ik heb daar al een keertje eerder wat liedjes over geschreven. Over de Wiedewien bijvoorbeeld, hè, die staat ook op mijn plaat. En Slooplaatje is daar ook wel een beetje door geïnspireerd. Maar dat wil ik verder gaan uitdiepen. Dus ik ben liedjes aan het schrijven over allerlei volksverhalen. En daar een voorstelling over aan het maken. Dus dat is een beetje mijn volgende plan.
En ondertussen ben je ook gewoon docent Engels op het mbo.
Ja.
Die opleiding, wat je zei al eerder, die heb ik niet voor niets gedaan.
Klopt.
Wat is nou je hoop? Zou je niet liever... als dat zou lukken, helemaal van de muziek leven?
Ja, dat is een beetje de droom van elke muzikant, lijkt het wel. Maar ik vind deze combinatie heel erg fijn. Het houdt je echt met beide benen op de grond. En ook een beetje... je staat ook midden in het leven op die manier. Dus je weet wat er speelt en zo. Ik heb door mijn docentschap heb ik gewoon heel veel geleerd. Niet alleen over mezelf, maar ook over onze samenleving. En nou, een beetje count your blessings ook wel. Ik heb veel op VMBO's gewerkt en nu op MBO. Nou, dan kom je ook wel soms wel wat sneu verhalen tegen. Van ja, studenten die dan niet zo'n leuke start hebben gehad of zo. Ja, ik zet je wel met beide benen op de grond. Maar ik vind het ook weer heel erg leuk om gewoon met zo'n jonge doelgroep te werken. En het houdt jezelf ook wel jong. En het is ook leuk om naast het lesgeven ook gewoon wat wijsheden mee te geven aan wie dat dan nodig heeft of zo. Je bent ook wel op een bepaalde manier een rolmodel. Dus ik vind dat heel mooi en inspirerend om dat ernaast te blijven doen.
Ja, en dat Engels,
dat
is nog steeds jouw dagelijkse werk dus.
Ja.
Maar niet in je teksten.
Nee.
Wat
nee.
denk je? Gaan we dat nog een keer horen?
Goh, ja, ik weet het niet. Dat Gronings bevalt gewoon heel erg goed. Ik vind het een hele poëtische taal en het raakt me nog steeds ook heel erg, de taal. En ik kan mezelf daar goed in verwoorden. Dus het voelt gewoon alsof dat zo heeft moeten zijn. En ergens is het ook niet heel gek dat ik die kant op ben gegaan. Weet je, mijn ouders waren al zoveel bezig met het behouden van mooie antieke meubelen en weet ik veel wat. En zingen in een streektaal is ook een manier van behoud natuurlijk. Dus het geeft gewoon een extra lading aan wat je doet. Ik vind dat wel mooi.
Ja, geen twijfels.
Nee, absoluut niet.
We gaan richting het einde van deze uitzending met PJ Harvey.
Ja.
Wie is dat?
Ja, dat is ook iemand die al jaren meegaat natuurlijk. Iemand die haar eigen carrière ook helemaal zelf uit de grond heeft getimmerd. En altijd met Engelstalig werk. Maar haar laatste album zingt ze in het Dorset dialect. Dus Dorset is de plaats waar ze vandaan komt. En dat is eigenlijk heel bijzonder dat iemand die al zo lang in het Engels zingt... ineens een plaat maakt in haar dialect. En dat was voor mij, toen die plaat uitkwam, was het ook even... Ik vond dat zo cool dat iemand van zo'n
Een gevestigde artiest.
Ja, dat ging doen. En daar werd ook helemaal niet gek over gedaan. Al die recensies waren lovend. En nergens las je, oh, wat raar dat ze in dialect zingt. Weet je wel, iedereen nam het gewoon meteen voor waarheid aan. En toen dacht ik, waarom kan dat nou niet met, weet je wel? Of waarom wordt er soms nog zo klein gedacht over Nederlandse streektalen? Kijk naar Peter Harvey, die toert de hele wereld rond met Dorset dialect, weet je wel? Zullen we dat gewoon overnemen, die mentaliteit, en gewoon trots zijn op al onze streektalen en dat gewoon gaaf vinden en ondersteunen, weet je? Dus het was voor mij, was dat echt even een moment dat ik dacht, oh vet, heel gaaf dat ze dit doet. En het gaf mij ook weer een boost.
Dankjewel Marlene voor jouw verhaal. En met deze boost voor het Gronings gaan we eruit met PJ Harvey. Dankjewel.
As childhood died, the old year made the soldier appear. The ashen burn night and day. As I had to get you free. Do